Terug dan naar 1 Timotheus 4. Alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk, lazen wij daar in vers 4, met dankzegging genomen hebbende. Met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd aan de Heer gewijd, namelijk door het woord van God en door het gebed. In dit geval door het dankgebed, uiteraard. En deze woorden die komen dus volstrekt overeen met wat we gelezen hebben in Romeinen 14 en 1 Korinthe 8 en 1 Korinthe 10. Dat is de algemene gedachte en het wordt ons verteld opdat wij niet weer zouden terechtkomen in allerlei religieuze toestanden, want het heeft geen zin. Dan staat er, als gij deze dingen de broederen voorstelt, gericht op Timotheus natuurlijk, die de verantwoordelijkheid heeft om deze dingen door te geven. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Want wat er nu verder volgt gaat primair over, nou ja, over de dienst van Timotheus en de aard daarvan, de omstandigheden daarvan voor de Heer en dan tot opbouw van de gemeente. Dat loopt zo ongeveer tot en met vers 5, vers 16 is het eigenlijk. Nou ja, maar het loopt in ieder geval hier het hoofdstuk uit. In verschillende, op verschillende niveaus eigenlijk. Hè. In de eerste plaats hier in vers 6, waar het gaat over wat van een goed dienaar verwacht mocht worden. Namelijk dat hij opgevoed is in de woorden des geloofs en der goede leer. En waarvan dan staat dat Timotheus die achtervolgd heeft. Want ja, woorden en leer. Het gaat dus inderdaad om wat dan algemeen heet openbaring. Dat wil zeggen, niet maar wat mensen bedenken of bedacht hebben, maar het gaat om wat God geopenbaard heeft in zijn woord. Dat is eventueel goede leer. Woorden des geloofs, dat wil zeggen de woorden Gods die getrouw zijn. Ik zeg wel eens vaker, als je geloof leest, dat woord, en je weet er geen raad mee, dan verander je het in trouw. Want het is hetzelfde woord namelijk. En woorden des geloofs zijn woorden van trouw. Dat wil zeggen getrouwe woorden. Woorden die blijven. En als het blijft, is het de waarheid. Dat weet u, hè? Waarheid is waarheid, omdat het blijft. Al het andere is vergankelijk. Goed. Dus opgevoed in de woorden des geloofs en die de woorden der goede leer, welke gij achtervolgd hebt of nagevolgd hebt. Want achter is na en na is achter. Hè? Ja. Maar dat behoort dus tot de verantwoordelijkheid van Timotheus in dit geval. Maar staat er, maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen. Dit is dus ook iets wat verworpen zou moeten worden. Dat betekent dat men er wel mee te maken krijgt, uiteraard, met deze ongoddelijke fabelen, dan wel oudwijfse fabelen. Dat het ongoddelijk is, dat zult u begrijpen. Overigens, fabelen betekent gewoon sprookjes. Meestal met, althans in het Nederlands, het idee van het zijn wel sprookjes, maar ze zijn wel kunstig verdicht. Een beetje fabel wordt in het Nederlands geacht op rijm te staan. Hè? Dat weet u toch, hè? Dichtwerk. Bij voorkeur. Maar niettemin, fabelen zijn sprookjes. En soms zijn ze inderdaad kunstig verdicht. Maar wat je moet met oud-wijfs. Ja, de nieuwe vertalers, die werken eromheen. Die vullen zelf iets in. Dat noem ik het smurf-effect. Ja, je kunt wat invullen en daar valt niemand over, dan komt het goed. Want ja, je wil de oude wijven toch niet beledigen. Dat woord staat er toch?
Ja.
Althuis. Gra Odes. Dat wil zeggen gelijkend op een oude vrouw. Komt het nog meer in de Bijbel voor? Nee, dus je kan het nergens mee vergelijken. Het is alleen hier. Het is alleen ooit iemand geweest, ik weet niet hoe precies, maar... die heeft bedacht dat Gra Odes ook gelezen kan worden als Graikos. En dan is het gewoon Grieks. Ja, dat Gra Odes een oudere vorm is van Kraikos, namelijk Grieks. Dan worden het dus Griekse fabelen. En als ik moest kiezen, dan nam ik, dan zou ik lezen, verwerp de Griekse. Of de ongoddelijke en Griekse fabelen. Want dan krijg je geen last met oude wijven. Met het woord bedoel ik dan. Hè. Ja, toch? Griekse fabelen. Dat denk ik ook. Dat is tamelijk serieus dat ik dat denk. Omdat wij natuurlijk ergens nog lezen over Joodse fabelen. Bij gelegenheid. En eventueel kunstig verdichte fabelen. Maar waar dat gezegd wordt door Petrus, heeft hij kennelijk ook de gedachte bij Joodse fabelen. Maar Griekse fabelen bestaan uiteraard ook. Vele. Niet alleen uit de Griekse zogeheten mythologie of cosmogonie. Maar ook natuurlijk bij de zogeheten oude Griekse filosofen. Waarvan Paulus ook het een en ander te melden heeft trouwens. En, want het is niet alleen hier. Hè. Als hij het heeft in Colossense over filosofie, dan noemt hij dat ijdele verleiding. En overlevering der mensen. En eerste beginselen der wereld. Dat is wat mensen bedacht hebben. U weet wel, de grote denkers der mensheid heet dat. Hè? Ja. Verwerp ze. Verwerp de ongoddelijke en Griekse fabelen. Want oud wijfs, ja, ik heb daar nog meer moeite mee. Omdat er ook hierna nog geen bladzijde verder, al gesproken wordt over de oude vrouwen in de gemeente. Die dan toch geacht worden leraressen van het goede te zijn enzovoort. Dus ja, ik heb nou niet de indruk dat bij Paulus de oude vrouwen in een negatief daglicht staan of zo. Goed. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Want Timotheus heeft daar nog wel meer over te vermelden. Want hij kent namelijk ook vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Maar dat is 2 Timotheus 3 vers 7. Dat zijn vrouwen die altijd leren, niet onderwijzen, maar andersom. Kennis tot zich nemen, maar het valt in een bodemloze put. Dat wil zeggen, het doet daar niks. Ze komen niet tot kennis der waarheid. En daarvan moet ik dan, maar dat is mijn verantwoordelijkheid, dan weer zeggen, nou ja, ik ken zulke mannen ook hoor. Van jongs af aan. Ik herinner mij nog dat er moest een nieuw onderwerp komen voor mijn vader, voor de Bijbelbesprekingen heette dat elke week. En toen kwam een van de broeders van de plaatselijke gemeenschap, zal ik maar zeggen. Kunt u niet eens hebben over, dat noemde hij een onderwerp. En ik weet nog dat ik al met stomheid geslagen was, jong als ik was. Zo van, hoezo wil die broeder dat onderwerp horen? Weet hij dat niet? Heeft hij dat nog niet geleerd? Nou, blijkbaar niet. En dat bleek later ook wel trouwens. En dat betekent dus dat, ja, je kan het horen, maar je kan het ook gewoon weer vergeten. Dan heb je een leuke avond gehad, of het is interessant, weet u wel. En dan daarna, maar doet niks. En dat gebeurt hoor. Dat gebeurt bij veel mensen. Ja. Het heeft geen uitwerking. Het heeft geen goede aarde, geen goede bodem. Het past nergens in. Ze kunnen er niks mee. Weet ik veel. Ja, ik kan me er verder ook niks bij voorstellen. Ik weet alleen dat het gebeurt. Die altijd leren, maar nooit tot kennis de waarheid komen. Nou goed. Maar terug naar 1 Timotheus 4 dan. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Maar verwerp vers 7 de ongoddelijke en, laten we dan maar zeggen, Griekse fabelen. Ik denk dat hij gewoon bedoelt de menselijke filosofie en ijdele verleiding uit Colossense 2. Precies dat. En oefen uzelf tot godzaligheid. Dat zou hij moeten doen. Dat is zijn activiteit. Oefening. Dat is een praktische aangelegenheid dus. Hè? Hetgeen ook geldt voor, blijkt uit de toelichting van vers 8. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. U weet wat lichamelijke oefening is. Hè? Dan moet je meer bewegen en zo. Dan moet je trainen. En, weet ik wat je allemaal moet. En rekken. En, mens, wat een ellende. En Paulus zegt, de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Dat is voor degene onder u die menen dat het nuttig is, lichamelijke oefening. Inderdaad, het is nuttig, maar het is weinig nut, heeft weinig nut in verhouding tot
geestelijk.
Ja. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Impliciet de oefening van de godzaligheid. Hè? De godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomende levens. Want die godzaligheid heeft betrekking op ons leven nu. Net als eventueel de lichamelijke oefening. Toch? Maar niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Want wat we hier opdoen, raken we niet meer kwijt. Hè? Het is zelfs. Ik moet eigenlijk zeggen, wat iets nauwkeuriger. Ik geloof dat, denk ik dat het Bijbels is. Ik geloof namelijk dat wij in dit leven weliswaar wat kwijt kunnen raken aan de godzaligheid ook. In de zin van, dat is in de loop der tijd ingekomen, maar als een mens ouder wordt. We hebben het over mensen die ouder zijn dan ik uiteraard. Als een mens dan ouder wordt, dan zakt dat weer weg. Dan wordt het vat kleiner, dan loopt het er weer uit. Met die regel, dat wat er het laatste ingekomen is, dat gaat er ook het eerste weer uit. Wij noemen dat dementie. Al heet het tegenwoordig niet meer zo, geloof ik. Want na enige jaren moet je altijd die termen weer vervangen, omdat ze als beledigend beschouwd worden. Maar goed, maar dat is het dan. In sommige gevallen is dat een zegen, want wat er het laatst ingekomen is, is lang niet altijd goed. Nee, serieus. Maar doe maar. Maar ik denk wel dat, hoewel we hier dan wat vergeten, dat dat toch ergens opgeslagen ligt, hoor. En dat als we straks een verheerlijk lichaam krijgen, dat dat allemaal weer actief en bereikbaar is. Hier gaan misschien wat laadjes op slot. Maar ze gaan wel weer open. Ooit. Ik persoonlijk verbaas mij er tot vandaag over, dat er zoveel dingen zijn die ik echt niet weet. Er wordt me ook nagevraagd. Nee, absoluut, weet ik niet. Maar 2 dagen later denk ik, ja, maar. Want dan heel langzaam gaat dat laadje toch open. Weet je wel? En dan komt het toch weer boven. Hoe betrouwbaar dat is, weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat het gebeurt. Zo van, oh god, dat was ik al lang vergeten. Maar nu het zegt, ja. Althans, ik weet niet hoe u dat hebt, maar bij mij gaat het zo. Ik ken ook mensen die hebben dat helemaal niet. Die weten gewoon alles. Die onthouden alles wat ze gedaan hebben. Ook in een lang leven, weten het precies enzovoort. Ik ben blij dat mijn geheugen beter werkt. Het meeste vergeet ik. Ik moet er niet aan denken dat ik alles nog weet en bij de hand heb. Maar zou dat erg wezen? Toch? Nou ja, de Bijbel zegt, vergeten dat geen achter is.
En strekken wat voor je is.
Ja. Ik heb persoonlijk wel moeite met dingen uit het verleden, ook materialen, dingen, briefjes, papiertjes, om die weg te doen. Hè. Dan denk je, ja, als ik dat weg doe, dan is het ook weg. Dan is het er niet meer. Foto's, mappen vol foto's. Ook van andere mensen. Maar eventueel bandjes met lezingen. Eventueel ook nog van andere mensen. Mensen willen het niet wegdoen. Vragen wie jij het hebt. Dan zeg je, ja, breng maar. En dan heb ik het. En dan...
Ja,
vol, ja. Ja. Man. Maar wegdoen. En toch, sommige dingen moet je wegdoen. Ik kan beter niet aan herinnerd worden. Dat is zo. Althans niet zolang je hier bent. Vergeten hetgeen achter is en uitstrekkende naar hetgeen voor is. Er zijn ook dingen, voordat u mij corrigeert straks, er zijn ook dingen, minder leuke dingen, die ik uitdrukkelijk wel bewaar. Dat is voor mijn eigen geweten. Dat is om nog zeker te weten dat wat ik toen en toen gedaan heb, dat ik daar alle redenen voor gehad heb om het zo te doen. Zodat ik niet alsnog spijt krijg achteraf en zeg van, ja, maar ik heb het verkeerd gedaan, ik had het anders moeten doen enzovoort. En daarom bewaar ik die dingen. Zie? Zodat ik het nog weet. Ik kan nachecken en denk, oh ja, zo was dat. Ja, nou ja, oké. Okay. Goed. De kunst is dan om op tijd die dingen weg te doen, zodat je nakomelingen daar niet in gaan roeten. Toch?
Ja.
Zo is dat. Mijn vader heeft ruim voordat hij overleed, heeft hij geregeld dat zijn archief zou worden vernietigd. Enigszins betreur ik dat, anderszins zeg ik, hij heeft groot gelijk. Ja. Maar ja. Toen maar. Vergeten hetgeen achter is. Uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is, enzovoort. En wie de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk Gods, zegt de Bijbel. En van Bettex heb ik geleerd, maar dat heb ik u al eens verteld, geloof ik, niet zo lang geleden, dacht ik. Van Bettex heb ik geleerd, een mens heeft twee ogen, daar kan hij mee vooruit kijken. Met enige moeite kan hij nog een beetje opzij kijken. Maar achterstevoren gaat niet. En naar binnen ook niet. Dus,
vooruit
met de geit. Ja. Met eeuwigheid dan, hè, die. Ja, goed, ja. Zo is dat, ja. De lichamelijke oefening is tot weinig nut. Implicerend, het heeft wel nut. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, omdat het de belofte heeft, dat wil zeggen, gericht is op, resultaat meebrengt voor de tegenwoordige en het toekomende leven, om zo te zeggen. Want de aardigheid is natuurlijk toch dat onze levens hier niks anders zijn dan een stage, een voorbereiding, een leerschool voor de eeuwigheid, voor hierna. Zie? En ik weet het, in onze dagen heeft men dat omgedraaid. Denkt men dat het allemaal gaat om hier en nu. En wat de Heer hier en nu in ons en aan ons wil doen en om ons heen enzovoort. Het is onzin, hoor. Dat is niet zo. Het gaat om straks, onderweg naar de eeuwigheid. En hier... Het is niet onbelangrijk. De bedoeling is dat we hier onderwezen worden, opgebouwd worden in het geloof enzovoort. Dat we leren deze dingen verstaan. Vandaar dat het nuttig is, die oefening der godzaligheid. Zeker wel, omdat we dat meenemen hierna. In het toekomende leven, zoals het hier heet. Dus dat is inderdaad nuttig, zodat u niet denkt, wij leven hier maar voor de flauwekul. Dat betekent niks meer. Nee, dat is niet zo. Integendeel. Wij worden opgevoed, voorbereid, getuchtigd, heet het bij gelegenheid ook, gekastijd. Opgevoed voor die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Zie? En daar zouden we ons naar uitstrekken. En dat is van oneindig groter belang dan het belang van dit tijdelijke leven hier op aarde. En daar zullen we het bij laten voor vanavond en de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor het grote voorrecht als uw kinderen te mogen leven. Weliswaar in een duistere, verwarde, chaotische wereld. Maar anderzijds als hemelburgers die een positie hebben ontvangen in de hemel zelf, aan uw rechterhand. En wij zijn het voorwerp geworden van uw handelen in deze tegenwoordige tijd en bedeling. We danken u dat u ons wilt voeden met uw woord, met uzelf, met uw leven, opdat wij bekwaam zouden zijn om deel te hebben aan die erven der heiligen in het licht, opdat wij waardig bevonden worden voor die toekomende eeuw en voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dan dat we op grond van uw belofte mogen uitzien naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Te mogen uitzien naar de komst ook van onze heiland in heerlijkheid, in het besef dat wij in die heerlijkheid zouden delen en betrokken zouden zijn in alsnog de openbaring van dat koninkrijk dat bereid is van voor de grondlegging der wereld. En daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u dan ons nabij. Niet omdat we vinden dat dat moet, maar op grond van uw beloften. Dat u ons niet zou begeven en niet zou verlaten. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften. En richt u ons oog op u. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.